Goedemorgen, zusters, broeders, meisjes, jongens, gemeenteleden, gasten. Alle hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook een groet aan hen die nu of later met ons meeluisteren. We hopen dat u zich met ons verbonden weet. De voorganger van vanmorgen is dominee Van der Dussen. Vanmiddag is dat dominee De Jong. Ook de middagdienst is een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw. De collecte is vandaag bestemd voor Tierfund. In deze dienst is er een moment speciaal voor de kinderen. Alle kinderen van de basisschool mogen dan naar voren komen. Aansluitend is er kindernevendienst voor de kinderen van groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Na afloop van de dienst wordt er koffie en frisdrank geschonken in het schootskwartier. U en jij bent van harte welkom. Vanochtend vroeg is bij Walter en Elsbeth Voorwerk van de Heide een dochter geboren en ze heet Eveline Leanne. En de bloemen gaan dan ook als goed van de gemeente naar de familie. De kerkenraden wenst u een gezegende dienst. Dan is er nu een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze God in deze dienst. Het eerste lied vanochtend zal zijn Psalm 27, de versen 1 en 4, gevolgd door het Klein Gloria.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Vanuit de eigen bundel zingen we een vrolijk loflied tot God. Klap in de handen. Alle mensen, juich God toe met een jubelstem. Vanuit Jacobus 3, aansporing tot een echt christelijke levensstijl. Tegelijk ook een spiegel om naar jezelf te kijken en jezelf beter te leren kennen. Wij struikelen alle in velerlei opzicht, zegt Jacobus. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. Dan gaat hij op die beeldspraak door. Je tong in toom houden zoals je een paard in toom houdt. En dan zegt hij, dat lukt niet. De tong kan geen mens bedwingen. Ze is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven we de Heer en Vader. En met haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, zo niet zijn. En dan in Jacobus 4. Spreek geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt over de wet. En indien u over de wet oordeelt, bent u geen dader, maar een rechter van de wet. Eén is wetgever en rechter. Hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie bent u eigenlijk? Dat u uw naaste oordeelt. We reageren met het zingen van Psalm 139. Vers 1 en 14. De kinderen mogen nu naar voren komen. Om jullie wat over de preek te vertellen, wil ik jullie even wat laten zien. Daarom heb ik gevraagd of de tas hier kon worden neergezet. En daar komt uit dit. En misschien kunnen jullie uit de verte al zien wat het is. Een wekker. Ja, prima, een wekker. Ik heb hem van de bank gekregen. En toen ik hem kreeg, toen dacht ik, ik vind één ding niet zo handig. Kunnen jullie je bedenken wat ik niet zo handig vond aan die wekker? Ja.
Dat hij niet rechtop kon staan, dat je hem zag.
Ja, het is waar. Hij kan niet rechtop staan. Niet handig, moet ik de hele nacht met mijn wekker zo slapen. Zou daar wat aan te doen zijn? Ik ga het jullie vragen. Kijk eens of er wat aan te doen is. Wie gaat voor mij kijken of het op te lossen is? Doe het maar even. Geregeld, dankjewel. Vertel even aan de mensen wat je hebt gedaan. Want dat konden ze niet zien, ze zijn vreselijk benieuwd.
Een knopje indrukken.
Heel simpel, een knopje indrukken. En toen vouwde hij dit uit. En nou kan hij staan. Hij heeft de wekker open gemaakt. Hij zat dicht, daardoor kon hij niet staan. En nu heb je hem open gemaakt. Ik laat dat jullie zien, omdat ik vanmorgen praat in de preek over mensen die open gemaakt worden. Nou zijn mensen heel anders dan wekkers. Jullie lijken niet op die wekker, gelukkig. Jullie zijn levende mensen. Zitten hier allemaal mensen. En toch ga ik er vanmorgen over preken dat God ze open maakt. En ik ben benieuwd of jullie je iets kunt voorstellen waarom ze dan opengemaakt moeten worden. En hoe dat dan zit, want er zit geen knopje op ons. Hebben jullie enig idee? Ik weet, het is moeilijk hoor. Maar ik weet dat jullie vaak heel goed na kunnen denken en vaak daar toch best goede ideeën over kunnen krijgen. Dus probeer eens. Hoe zou dat in de Bijbel bedoeld zijn? Dat God mensen openmaakt zonder dat er een knopje op zit. Heeft iemand van jullie een idee? Oh, wat denken jullie goed na? Ik zie het. Jij of jij? Jij. Vertel. Toch maar jij.
Dat mensen in God gaan geloven.
Zie je wel. Jullie kunnen heel goed nadenken. Dat is nou precies wat in de Bijbel wordt gezegd. Dat als God mensen openmaakt, dat ze dan in God kunnen gaan geloven. En als die dat niet doet, is het hartstikke moeilijk om in God te geloven. Dat is het verhaal. En gelukkig gaat het er vanmorgen echt om dat hij het doet. En hij wil het doen. En hij kan het doen. Wil hij bij jullie? Wil hij bij iedereen? Nou, daar komt zometeen de preek over. Maar daar gaan we eerst natuurlijk nog over lezen. En nou weet ik niet, is er een kindernevendienst waar jullie naartoe kunnen? Of ja, hè? Kijk, ze zitten al klaar. Jullie gaan in de kinderlevendienst aan de slag. En ik wens jullie een fijn uurtje toe. Tot de volgende keer. Voor u neer. Zodat u kunt zien hoe lang ik preek. Zullen we bidden? Heer in de hemel, we komen bij u blij met de kinderen die er zijn, blij met elkaar. Sommigen van ons ook geweldig blij met dit zomerweer en blij met u. Niet altijd, soms gestoord, maar toch, ten diepste, blij met u. Omdat we bij u terecht kunnen, omdat u ons leven leidt. Omdat u vol vergeving bent in Christus. En het blad omslaat als we heel domme of vreselijke dingen zouden hebben gedaan. Maar we hadden het er al over. Het is soms moeilijk in u te geloven. En dan moeten we opengemaakt worden. En de Bijbel, daar moet het slot af, die moet open komen te liggen. En dat kunt u en dat wilt u, dat geloven we, door de Heilige Geest. Dat bidden we. Dat het helemaal open gaat, het evangelie. En dat wij helemaal open gaan voor u. In Jezus' naam. Amen. Het is een oproep van Jezus aan een mens. Ga open. In de taal die hij sprak. Effata. En het gedeelte waarin dat staat wordt nu voorgelezen.
We lezen uit Markus 7, vers 31 tot en met 37. En toen hij weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was, kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden in het gebied van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die moeilijk sprak, en smeekte hem deze de hand op te leggen. Hij nam hem terzijde buiten de scharen en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan en hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. En zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijn tong los en hij sprak goed. En hij gebood hun het niemand te zeggen, maar hoe meer hij het hun gebood, des te meer maakten zij het ruchtbaar. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, hij heeft alles wel gemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken.
We zingen nu gezang 328, dat heb ik uitgekozen vanwege de regel in het derde couplet. Open hart en mond en oren. Een duidelijke aansluiting bij die Bijbellezing. Gezang 328, we zingen alle drie de versen.
Thank you.
Op dit Bijbelverhaal, broeders en zusters, jongelui, zit ook een knopje. En ik had het nog nooit gevonden. Nog nooit eerder dan ook over dit gedeelte gepreekt. Ik ken het natuurlijk wel, maar ja, zal wel. En dan heb ik van de zomer het knopje ontdekt. En toen ging het open. En dat knopje zit in vers 34. Kijk even mee als je de Bijbel bij de hand hebt. Want dat is belangrijk. Het gaat om wat Jezus zegt. Om die doofstomme te genezen. Hij gebruikt een woord uit zijn eigen taal. Ephata. En dat betekent wordt geopend of ga open. Maar waar het nou om gaat is tegen wie of wat hij het zegt. Ik had daar nooit zo over nagedacht. Hij ging er eigenlijk van uit dat dat sloeg op die oren. Oren, ga open. Of mond, ga open. Want daar zat het probleem. Die mond die wou niet echt open gaan. Er kwam wel geluid uit, maar het herinnerde in niets aan taal. En die oren wilden niet open. Er kwam niks in binnen. Die moesten open toch? Maar hij zegt het tegen die man. Hij zei tot hem. Zonder enig misverstand. Dit is niet de mond. Dit zijn niet de oren. Dit is de mens. Ga open. En dat wil zeggen dat er met die man veel meer aan de hand is dan dat een paar organen dienst weigeren. Daar komen wij steeds meer ook achter. En dat wordt door de medici ook hoe langer hoe meer naar voren gebracht in hun behandeling van ons. Denk erom, een orgaan is niet een onderdeeltje van een machine dat moet worden gerepareerd of vervangen. Maar dat heeft te maken met wie je bent. En inderdaad, wat er met die man gebeurd is, dat staat in het volgende vers. Vers 35. Zijn oren werden geopend. En de band van zijn tong werd losgemaakt. Inderdaad, verandert er iets met die organen. En toch, het is veel meer dan dat oren en een mond die haperden het weer doen. Hier gaat een mens open. En als je daarover nadenkt, dan kun je ook alleen maar zeggen, ja, natuurlijk is dat zo. Men zegt dat niets zo isoleert als doofheid. Dan is je contact met de buitenwereld zo radicaal afgesloten als maar mogelijk is. En dove mensen die aan beginnende doofheid lijden, merken dat ook hoe verdraaid vervelend dat is. De 100 keer moet vragen, wat zegt u? En als dat erger wordt, of zelfs radicaliseert tot totale doofheid, dan leef je in een totaal isolement. En het is hier naar twee kanten toe. Hij kan niks ontvangen, maar hij kan ook niks uitbrengen. En dat heeft ook met elkaar te maken. Als je de taal niet hoort, kun je de taal ook niet spreken. En dan komen er wonderlijke klanken die uitgestoten worden, maar waar niemand wat uit kan opmaken. Zo is deze man in een totaal isolement opgesloten. Eigenlijk moet je zeggen, hij is in zichzelf opgesloten. En als Jezus hem geneest, dan gebeurt dat die man uit zijn isolement komt. Die kan weer normaal praten. Daar kan je gesprek mee voeren. Die zegt wat terug. Die snapt jou. Het allerbelangrijkste wat er is. Veel belangrijker dan een hoop geld. Dat je met mensen bezig kunt zijn. Dat zij jou verstaan. En dat jij hun verstaat. En dat je het leuk met ze kunt hebben, dat je een ongeluk kunt lachen om een mop die ze vertellen. En dat je kunt bidden. En dat je kunt luisteren. Zo verschrikkelijk belangrijk is dit. Het allerbelangrijkste. Dat is het geschenk dat Jezus aan die man geeft. Hij gaat open. En daar gaat de preek over, over mensen die open gaan. En misschien gaat hij wel over jou. Want het gaat in elk geval over meer dan over de genezing van doven. Daar gaat het ook over. Niet toevallig is er door christenen ooit in Nederland een stichting Effata opgericht. Hulp aan doven. En in de jaarboekjes van onze kerken, de christelijke en de Nederlandse gereformeerde, staat een advertentie van een stichting Vrienden van Effata. Dat hoort er helemaal in thuis. Heel erg christelijk, navolging van Christus. Om je daarmee bezig te houden met hulp bieden aan doven. En misschien lukt het dan niet zoals Jezus het hier doet, maar gebarentaal, doventaal. Afijn, er zijn heel veel technieken gekomen en uiteraard de techniek van de gehoorapparaten steeds verder verbeterd om te helpen. Effata, zoals je ook een blinde stichting op christelijk erf hebt, Bartimeus, naar de blinde die genezen wordt. Onthoud hem, hè, jongens, Effata, dovenwerk. En de christelijk gereformeerde kerken gaan een stap verder, die hebben een eigen dove pastor, dominee Adrie Dingemans. Daar gaat het dus zeker over bij dit gedeelte. Dat er aandacht is in de navolging van Christus voor mensen die in zo'n ellendig isolement leven. En wil het zelf ook doen dat je geduld hebt bij dove mensen. Zo belangrijk. Maar breder. In de Rooms-Katholieke Kerk is ooit de Effata-rite ingevoerd. Die voorafging aan de doop van mensen. Heel boeiend. De dopelingen werden eeuwenlang in de paasnacht gedoopt. En in de 7 weken die daaraan vooraf gingen, de vaste weken, was een voorbereiding op die doop. En een van de rites was de Effata-rite. En wat deed de priester dan? Die deed precies zoals het hier staat. Hij stak zijn vingers in de oren van de dopeling. Hij raakte de mond, vaak ook de neus aan. Hij deed er een beetje spuug op. Als een ritueel. Dat betekende precies wat die jongen daar straks zei. Gedoopt worden betekent dat God jou openmaakt, zodat je kunt geloven in God. De Effata-rite. En dat is niet een al te vreemd gebruik van dit stukje. Want in de Bijbel is doofheid inderdaad ook heel vaak een symbool van wij zijn niet open voor God. Als je verderop kijkt in Marcus 8, dan zie je dat het daar al meteen prijs is. De discipelen voeren een gesprekje met Jezus, het gaat over brood. Ze maken zich vreselijk sappel, hoe moet dat met dat brood? En dan wordt Jezus behoorlijk nijdig. En dan zegt hij, nou hebben jullie gezien hoe ik voor jullie zorg, snappen jullie het nou nog niet? En hij wint zich op. En dan vind je in 8 vers 17 en 18. Begrijpen jullie het nou nog niet? Hebben jullie een verhard hart? Hebben jullie oren en horen jullie niet? Het lijkt waarachtig wel alsof jullie stokdoof zijn, zegt Jezus. Nou, nog niet gehoord wat ik zeg. Ze zijn niet doof. Ze zijn wel doof. Doof voor wie God is te zitten. In hun isolement, ze zitten in zichzelf, in hun eigen gedachten. En Jezus kan er niet bij. En dan maakt hij zich op een gegeven moment nijdig om. Hij zegt, kan ik er nou nog niet bij? Na zo lang nog niet. Het isolement van dat je afgesloten bent voor God. Dat hij er niet bij kan en dat jij niet bij hem kan. En dat je ook niet weet wat je zeggen moet. Dat als het over het geloof gaat, dat je met je mond vol tanden staat. Of maar wat roept. Of wat napraat. En daar komt dan nog bij dat in dit stukje nadrukkelijk wordt gezegd dat deze genezing zich afspeelt in de Decapolis, het gebied van de Decapolis, het gebied van de 10 steden. Het was een heidense streek waar geen Joden woonden. Dit is een heiden die open gaat. En tegenwoordig zeggen de moderne uitleggers ook, de katholieke kerk had gelijk. Hier zit een laag onder. Hier wordt inderdaad ook heel nadrukkelijk bedoeld te zeggen dat, terwijl ze elkaar niet kunnen verstaan, Jezus en de heidenen, dat de heidenen toch open gaan voor het evangelie. Het was een rare taal, Ephata, nooit van gehoord. Wat betekent dat rare woord nou? Kenden ze daar ook niet, in die heidense Decapolis-streek. Maar ze gaan open. Ook de heidenen ontdekken wie Jezus is en komen tot geloof. Daarover denkend kun je veel herkennen over afgesloten zijn voor God. Over in je eigen wereld leven, waar God niet bij kan. En dat jij niet bij God kan, dat is herkenbaar toch? Zeker in deze tijd waarin wij omringd worden door mensen die een gesloten wereldbeeld hebben waar God niet bij kan en ook niet bij hoeft, word je eigenlijk helemaal ook gevormd door die afgesloten sfeer. En gaat het steeds lastiger worden om te geloven, om bij God te komen. Om hem te zien, om iets te zien schemeren van hem, om iets te voelen van hem. Heel vaak dat gevoel van, wat is die ver? Is die er wel? Ook dat je niks meer hoort. Ja, je hoort eindeloos preken. Je hoort eindeloos de Bijbel voorlezen, maar God, hoor je God daarin? Steeds meer mensen zeggen wel, nee, ik hoor mensen, ik hoor Paulus. Voor Marcus, voor God niet. Ook in de kerk. Laten we er geen doekjes om winden. De scheidslijn loopt niet tussen kerk en wereld. Er zijn in de wereld mensen die opener staan voor God dan menig kerkmens. En heel veel kerkmensen tobben ermee. En ik vind dat moeilijk. Niet alleen jongeren. Jullie misschien ook. Het loopt door alle leeftijdslagen heen. En nu is het verrassende in de Bijbel dat het probleem toch vaak bij ons gezocht wordt. Niet altijd. Er is in de Bijbel ook absoluut oog voor dat God zich kan terugtrekken en verbergen. Zodat God ook niet meer van zich laat horen. En dat is dan vaak ook een oordeel. Dat God op een gegeven moment zegt, nou hou ik er ook maar mee op. Want jullie luisteren toch. En soms denk je wel eens dat dat in deze tijd gebeurt. Dat God zich gebelgd terugtrekt en zegt, wat moet ik nog zeggen? Ik zeg maar niks meer. Misschien worden de mensen ooit eens wakker van de stilte. Dat gebeurt, maar heel vaak legt de Bijbel toch het probleem bij ons neer. Hij zegt van ja, God praat en hij laat van zich merken. Het zit bij jullie. Jullie zijn ervoor afgesloten. Jullie zijn op een of andere manier stokdoof, net zoals die discipelen. Ze maken van alles mee van God. En dringt niet door. En dan ook inderdaad wat wij bijna normaal zijn gaan vinden. Dat je niet goed weet wat je zeggen moet over het geloof tegen anderen. Dat je maar wat stamelt. Dat je een band voelt waar je tong door geboeid is. Dat beeld. Je tong komt niet los. Wil niet. En dan moet ik tegen God zeggen. Zoveel vragen. Iemand noemt dat atheïsme van het hart. Waarmee hij bedoelt dat er in ons hart ook veel weerstanden kunnen zitten tegen God. Die ons beletten om ons open te stellen. Omdat God zo anders is dan wij. Ook andere dingen wil dan wij. Dingen die wij vaak helemaal niet willen. Weerstand. Een ingegroefd gevoel van, ik kan daar niet veel mee. En ik wil er ook niet veel mee. Met hoe God het wil. Atheïsme van het hart. Dat is wel heel radicaal. En lang niet iedereen zal dat misschien herkennen. Maar sommigen misschien ook wel. En de kiemen daarvan. En wat nou zo buitengewoon is van zo'n verhaal is, dat dat jou zo neerzet. Zegt van inderdaad, zo moeizaam kan het zijn om te geloven, maar het daar niet bij laat. Hij zegt ja, maar dat varkentje kan gerust gewassen worden. En daarbij valt op in elk geval dit de nadruk dat wij het niet zelf kunnen. In deze geschiedenis is heel dominant dat anderen die man bij de arm nemen. Logisch ook, waarom zou die man naar Jezus toe gaan? Hij leeft in een isolement, hij kan toch niks horen. Hij kan Jezus niet horen. Hij heeft misschien niet eens gehoord dat Jezus er is. Hij leeft in zijn eigen kleine opgesloten wereldje. En hij kan ook niks zeggen. Dus waarom zou die gaan? Van zijn levensdagen zal die nooit gaan. Maar er zijn mensen die hem mee tronen. Die hem bij de arm nemen. Joh, wat moet je nou weer van me? Wil die zeggen, maar straalt hij alleen maar uit. Maar ze nemen hem mee. Hij kan het zelf niet. Maar dat hoeft ook niet. Soms is er een ander die voor jou gelooft. En dan komt hij bij Jezus. En dan maakt Jezus hem open. En dat is een scheppingswonder. Dat is net zoveel als de wereld scheppen. Zo onmogelijk, zo groot, zo geweldig. Dat lees je in de slotverzen. Als de omstanders helemaal buiten zichzelf, maar niet sprakeloos staan. Ze zijn buiten zichzelf van verbazing en ze zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. Met onbewust een herinnering aan Genesis 1. En zie, het was zeer goed. Die nieuw geschapen wereld. Hij doet het weer, God. God doet het altijd weer, scheppen. Hij heeft niet geschapen, maar hij is de schepper. En in Jezus is hij jouw schepper en herschepper. En hij zegt, ga open. Dan zegt iedereen, dit kan dus niet, want als je doof bent kun je dus ook niet horen, ga open. Maar dat is nou de grap. Dat bij Jezus die brug toch geslagen kan worden. Hij weet dove oren te bereiken. En die mens, die hoort zeggen, ga open. Maar het is geen karwei dat hij zelf moet doen. De wet is bij Jezus altijd het evangelie. Goed onthouden. Wet moet evangelie zijn, anders is het geen goede wet. De wet is de blijde boodschap. Jij mag open gaan. En hij gaat open. En zijn tong komt los. En dat is hoopvol. Want dat betekent dat er inderdaad redding mogelijk is uit onze afgeslotenheid voor God. En ik noem dat expres zo, redding. Want het zit diep, die afgeslotenheid. En wij kunnen onszelf niet open krijgen. Als we eenmaal merken dat er grendels voor zitten, dat ons eigen wereldje steeds dichter wordt en dat God er steeds moeilijker doorheen komt. Je krijgt het zelf niet voor elkaar. Maar dat hoeft dus ook niet. En dan zijn die twee dingen zo belangrijk. Dat je in de eerste plaats je aan anderen mag toevertrouwen. En dat jij die dienst aan anderen mag bewijzen. We zitten wel met een volle kerk vanmorgen. Fijn. We weten allemaal dat er nog een heleboel lege plekken zijn. Van mensen die in de loop van de tijd hebben afgehaakt. En wij konden praten als brugman. Maar wij kregen ze niet open voor God. En er lopen heel veel mensen hier rond. met getop in hun hoofd en hun hart. En als dit zo'n aansporing om voorbeden te blijven doen. Voorbeden is iemand bij de arm nemen en bij God brengen. En ik weet het, daar kun je moe van worden. Zeggen, nou zo lang gedaan, moet ik daar nou mee bezig blijven. Dit stuk zegt, ja, wel ben je bezig. Volharden. Volharden. Die ander kan het niet. Die zit in zichzelf. Jij kunt het wel. En samen. Bewijs die dienst aan anderen. Volhardend. In de verwachting dat God kan en wil opendoen in de geest van Jezus Christus. Maar ook voor jezelf. Als je het merkt van het is weer moeilijk. Er zijn van die vlagen ook dat je geloof gestremd wordt. Ook als je het aan jezelf merkt. Ik raak weer dicht. Ik kan er niet meer bij. Ik lees de Bijbel, maar het wil niet. Stop met jezelf forceren. En leg het boeltje neer bij onze goede God. En vraag erom, Heer, dat Ephrata, dan moet u zeggen, over mij. Want dat atheïsme in mijn hart, ik krijg het niet weg. Dat mag je verwachten. En dan komen de tongen los. Dat is zo leuk in dit gedeelte. Het eindigt met heel veel gepraat van de omstanders. Ze praten door elkaar heen van opwinding. Maar ze praten niet over zichzelf. Ze praten over de grote daden van de Heer. Hij heeft alles wel gemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken. En dat herinnert weer aan een oude profetie. En dat is de kerk. De kerk leert praten. Als God bij ons aan het werk gaat, komen de tongen los. Maar niet over onszelf. Kerkmensen die vooral over zichzelf en over hun relatie tot God praten, die vervelen heel gauw. Als in het kerk de tongen loskomen, dan moet het gaan om de grote daden van God. En bid daar ook om, dat onze tong loskomt. Amen. Wij gaan een lied zingen waarin die grote daden van God worden gezongen. Het is een bewerking van Psalm 146, gezang 21, de versen 1, 5 en 7. Vers 7, roemt dan gij mensen en lof zingt tezamen hem die zo grote dingen doet.
kan danken en voorbeden doen. Danken uiteraard voor de geboorte van Eveline Leanne. De bloemen gaan naar haar ouders. Alleen, die moeten ook nog bezorgd worden. Het is de bedoeling dat de bevalling heeft namelijk in het ziekenhuis plaatsgevonden. Dat Elsbeth heel gauw al thuis komt bij haar ouders in Mierlo, thuis in Jordanië. Dat wacht nog even. Is er iemand die kan zorgen dat de bloemen richting Mierlo gaan? Ja, fijn. Bedankt. We doen voorbeden voor Erika de Jong. Die heeft een tijd geleden een operatietje ondergaan. Is alweer in de benen actief. Maar er zijn allerlei kleine complicaties. En dat geeft toch last en maakt het niet makkelijk. Wij willen daarom voorbeden voor haar doen. En we bidden voor Co Elzenaar. Familie heeft hij hier in onze gemeente. Onder andere is hij de jongste broer van de vader van Henk Elzenaar. En wij doen voorbeden omdat hij ernstig ziek is en ligt op de intensive care van het ziekenhuis. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel, we danken u dat u de levende God bent, onze redder in Christus, volop actief door uw geest. En wij prijzen u dat geen streek voor u te ver en geen tijd voor u te verwereldlijkt is om mensen te redden uit het isolement. En ze te doen opengaan voor u. En wij danken u dat er dan ook altijd mensen bij betrokken zijn om te bemiddelen. En wij bidden u dat het zo ook werkt in de kerk. Dat we wat aan elkaar hebben. En dat als de een in de put zit en er niet goed bij kan bij u, dat hij zich dan kan optrekken aan de ander, die in een fase is van hartelijk contact met u. En zo zijn we ook blij met elkaar en danken we u daarvoor, dat we niet op ons eentje geloven en niet hoeven geloven op ons eentje, maar ons aan elkaar geeft. En we danken u voor alles wat vanuit de kerk vanuit het evangelie ondernomen wordt voor dove mensen. We bidden voor stichting Effata en alles daaromheen. We bidden voor het werk van dove pastoren. En we bidden voor onszelf dat we geduld opbrengen om doven erbij te blijven betrekken. En we bidden voor de mensen onder ons die doof zijn of doof worden, misschien nog niet heel erg, maar toch hinderlijk. Troost u ze en omringt u ze met mensen die ze erbij betrekken. We bidden nu voor broeders en zusters die we niet meer zien. Het zijn er velen die afgehaakt hebben, geen contact meer met u konden krijgen, de wereld ervaren als in zichzelf gesloten. Hun eigen leven ervaren als in zichzelf gesloten. En nu brengen we ze bij u. In een moment van stilte noemen we de namen van hen die ons aan het hart gaan. Voor onszelf bidden we ook, Hemelse Vader, als we de kiemen van de atheïsme van het hart bij onszelf waarnemen. Als we merken dat het lastig is om te geloven. Jongeren en ouderen, ach, wat maakt leeftijd dan uit? Wilt u weerstanden bij ons wegnemen? Met uw geest het contact maken?
Geven dat we de knop vinden op die Bijbel, dat die open gaat. En we u zelf horen. En stroom dan uw liefde ons leven binnen, alstublieft, door uw geest. En wilt u ons helpen als onze tong maar niet loskomt in het gesprek met anderen, in de ontmoeting met u. O Heer, wees scheppend aanwezig, ook in ons midden, zodat we een kerk al meer worden die de mond vol heeft van u. En dat wij spontaan en zonder opsmuk of gekunsteldheid ook tegenover anderen kunnen praten over u. Wij spreken u aan, gelovend dat ook u oren hebt waarmee u hoort, scherp luistert. En zo bidden we voor mensen onder ons die te kampen hebben met ziekte. Vragen Erika de Jong aan u op. En Co Elzenaar. En wie ook maar in onze kring met ziekte topt. En we brengen u dank met Walter en Elsbeth Voorwerk en hun familie. Voor de geboorte van hun eersteling. U bent goed voor hen. Geprezen zij uw naam. Wilt u het ook verder goed maken. En we bidden voor de wereld. Dat deel van de wereld waar we zelf in wonen. Met die wonderbaarlijk warme zomer. Niet voor allen van ons een genot. Voor oude mensen bezwaarlijk. En we bidden om evenwicht in de natuur. Zodat oogsten wel kunnen brengen wat nodig is voor ons mensen en voor de dieren. En we bidden voor dat deel van de wereld waar de vlam weer in de pan is geslagen. Weer rondom Israël in het Midden-Oosten. O Heer, ontferm u. En laten er toch steeds meer mensen zijn die de spiraal van geweld kunnen doorbreken aan beide zijden. En we bidden u voor de mensenmassa's in Azië en Afrika, soms zo aan hun lot overgelaten door boosaardige machthebbers. We bidden u voor Zuid-Amerika en de chaos daar. En we vragen u, wilt u deze schepping niet loslaten? Ook als u signalen geeft van oordeel en toorn, maar laat haar niet los. En ontfermt u zich over talloos velen. En breng vernieuwing. Vanmorgen hoorden we dat u de schepper blijft. Wees schepper, Heer. En herschepper. Tot heel de aarde, alles en iedereen, nooit meer ophoudt om op te geven van uw grote daden. Amen. Tot slot, dit is Psalm 72, het zevende vers. Thank you. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.